Namens de kerkraad eerst de volgende afkondiging. Wat betreft de kopij van het kerkbad van februari, dat kan uiterlijk tot en met aanstaande zaterdag worden ingeleverd bij onze scriba. Er zijn deze dienst 3 collectes, 2 tijdens de diensten, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de verwarming en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We vervolgen vanavond de catechismusprediking. Vanavond zondag 1, vraag en antwoord 2, over de 3 stukken. We gaan samen zingen op Psalm 86, het 3e vers. Psalm 86, vers 3, waar de ellende en de verlossing in naar voren komen. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, wij zingen vers 3. Aansluiting bij het onderwerp van vanavond doen we belijdenis met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de artikelen 1 tot en met 3. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 1 tot en met 3. Daarna zingen we Psalm 142, vers 4. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En vers 5, ik riep tot u. Ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 142, vers 4 en 5, na de Dordtse leerregels, artikel 1 tot en met 3 van hoofdstuk 2. Daar staat boven van de dood van Christus en de verlossing van de mens door de dood van Christus. Artikel 1. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden, die tegen zijn oneindige majesteit zijn begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. Maar, al zou wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn van God kunnen bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat Hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis is geworden. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam, tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Amen. Samen de schriften in het Oude Testament bij het boek van de Psalmen en lezen Psalm 130. Er zijn een aantal Bijbelgedeelten waar heel duidelijk die drie elementen die vanavond aan de orde zijn naar voren komen en Psalm 130 is daar één van. Psalm 130 gaan we lezen. Wij lezen daar een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. We lezen bij deze psalm zondag 1 van de catechismus en laten we die nog een keer in zijn geheel lezen. Zondag 1, vraag en antwoord 1 en 2. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Hoeveel stukken, hoeveel delen zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Antwoord, drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Wij gaan er straks naar luisteren, maar in de voorbeden denken we eerst aan de heer Noordermeer, die een ingrijpende rugoperatie heeft ondergaan afgelopen donderdag. Hij is goed door de zware operatie heen gekomen, gaat een lange periode van herstel tegemoet en mag morgen weer naar huis. We denken ook aan mevrouw Stolk uit Hellevoetsluis. Haar jongste broer ontviel haar in de afgelopen week en zal morgen in Stellendam begraven worden. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed. Laten we bidden. Heere, wat is het een bijzonder voorrecht dat we te midden van het aardse gedruis mogen naderen en uw heilstem horen. Een aards gedruis is er. Onze hoofden zijn er vol van. Van alles wat er gebeurde in de afgelopen week. En de weken daarvoor. Wat een jaar vol geweld. En wat een jaar vol terrorisme en ontzaglijk veel doden. Wat een bloedvergieten. De wereld is in rep en roer. En we beleven tijden die kantelen. En we horen uw voetstappen, o Heere Jezus. En u brengt ons samen in deze stille ruimte, waar uw woord al zoveel eeuwen lang heerschappij voert, levens veranderde. En ook vanavond bidden wij daarom. Want daarom zijn we toch bij elkaar gekomen. Niet om alleen maar een dienst uit te zitten, een dienst te volbrengen, maar om mee te maken dat de vonk overslaat, dat uw woord kracht doet in ons hart en dat we met de dichter mogen zeggen, maar bij hem is vergeving. U weet ook wat we tegenkomen in ons eigen hart, wat we in de afgelopen week tegenkwamen, misschien wel na de zondag die achter ons ligt, toen we het samen hadden over die enige troost in leven en sterven. En de vraag aan ons hart werd gelegd, wat is jouw, wat is uw enige troost? Het antwoord gaven wij. Of, we hebben de afgelopen week geprobeerd om onder die vraag uit te komen. Het laat zien hoe we eraan toe zijn. Hoezeer ons hart geneigd is u niet lief te hebben, maar te haten. Heren, zoek ons op vanavond. En wilt u in uw oneindige liefde en goedheid ons laten zien wat het doel was van uw komst naar deze wereld. Waarom wij leven, niet om verloren te gaan, maar om behouden te worden en het eeuwige leven te verwerven. We danken u, Heere, dat u uw woord gegeven hebt als een bron van openbaring, als het licht in de duisternis van deze wereld en van ons eigen leven. Maar ook, Heere, in de raadsels van ons bestaan, want we kunnen ook een week achter ons hebben van allerlei raadsels en vragen waar we niet uitkwamen, uitkomen. Ontwikkelingen thuis, op ons werk, die ons zo bezighouden tot op vandaag. U weet, Heere, wat we nodig hebben. Als het leven een last is. En als we ervaren niets in de hand te hebben. Als we ervaren dat ons leven, onze kinderen, ons huwelijk een kwetsbaar bezit is. Waar zomaar scheuren in kunnen komen. Ontferm u, Heere, over ons allen. En gedenk ons naar uw genade, ook als we jong zijn. Als we nog maar een kind zijn. En al veel zien van de ware aard van het leven. Hoe grillig en hoe heftig en hoe troosteloos het in zichzelf is. We bidden voor onze jongere heren die spannende tijden meemaken op weg naar de volwassenheid. Welke kant gaat het op? Blijf ik bij de kerk? Blijf ik komen? Hoe zit het met het geloof? Geloof ik wel iets? Of geloof ik niets? Heren, we bidden dat ze ook vanavond onderwijs mogen krijgen. We danken u ook, Heere, voor de gave van de catechismus. Ook al is het geen Bijbel. Dat u jonge mannen, eeuwen terug, verlicht hebt met uw geest. En dat ze in een orde en in helderheid de Bijbelse leer voor ons hebben neergelegd. En dat we vanavond de inhoud van de troost met elkaar mogen bezien en overdenken. Heere, geef dat als er vragen zijn op dit terrein. Dat we door de prediking bij de hand genomen worden. En dat we de verhouding tussen ellende en verlossing en dankbaarheid leren zien. Maar ook in ons eigen leven het helder en scherp hebben. Wat nodig is om u te kennen. En ook hoe met u te leven. Heere, geef dat de avonden zo leerdiensten mogen zijn voor ons allen. En als we u kennen, dan verlangen we toch naar onderwijs. Dan is het nooit te veel, maar altijd tekort. En daarom bidden we in het bijzonder voor uw kinderen. Dat zij door uw geest onderwezen mogen worden in de waarheid van uw woord. Dat zij die u kennen, u mogen vervolgen te kennen. We bidden, Heere, voor de kerk waar we toe behoren. Zegen al uw dienaren. Bouw uw koninkrijk ook op het gebied van de zending en van de evangelisatie. We bidden ook voor alle plannen en ideeën die er zijn. Om ook dit dorp en deze regio te bereiken. Heere, geef ons voor alle dingen zelf een bewogen hart met onze naasten. Om het gemeen te zijn en het leven met u niet te beperken tot de zondag. Maar ook in de omgang met onze buren. Iets van die liefde van u door te geven. Misschien wel ongemerkt, maar omdat we iedere dag begonnen met lege handen. En bij u, bij de volheid van uw genade, mochten putten om te delen. We bidden, Heere, in het bijzonder ook voor de familie Klopstra en de familie Ome. Ook vanmorgen is er voorbeden gedaan. We bidden u opnieuw om uw ontferming in deze tijd van ramp die hen overkomt. Wees u hen een hulp en een veilige beschutting. We denken, Heere, niet alleen aan de zorgen buiten onze gemeente, maar ook in onze gemeente, ook de zorgen die met name genoemd zijn. Wij danken u met de heer Noordermeer, die afgelopen donderdag door een hele zware operatie heen kwam. U hebt zijn leven willen sparen. Hij ging niet ten onder in de storm, maar u hebt hem het leven opnieuw gegeven. En morgen mag hij thuiskomen, als u het geeft. We bidden, Heere, om de echte verwondering in zijn hart. Dat u, die onverdiend goede God, geprezen zal worden, ook in zijn leven. We bidden u, Heere, voor mevrouw Stolk, die morgen een droevige dag zal meemaken. Na de verdrietige dagen die achter haar liggen. Wees haar troosten, ook in het alleen zijn, ook als we alleen naar de begrafenis toe moeten. En verdriet hebben om allerlei dingen. Heere, troost haar. Met deze troost, waar we vanavond over mogen spreken en naar mogen luisteren. Het eigendom te zijn van u. Wees haar zo nabij, Heere. En gedenk ons allemaal in het luisteren naar uw woord, in het spreken van uw woord. Wees u zelf tegenwoordig en dat we de kerk mogen uitgaan met de diepe verwondering in ons hart. De Heere was in ons midden. Wat is het dan goed, Heere, als u er bent? Want dan zien we alles weer in perspectief. Ook dat kruis, ook dat verdriet, ook die vragen. Als u tegenwoordig bent en ons troost met het woord van uw genade, dan kunnen we leven uit de troost en sterven in die troost. Daar bidden we om, Heere. Doe het om uw grote naam de eer te geven. Doe het uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 130, vers 1 en 2. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Het tweede, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130, wij zingen vers 1 en 2. Gemeente, mag ik vanavond beginnen met de kinderen die er ook zijn en de jongeren. Op school hebben jullie het ABC geleerd. En het ABC, dat heb je nodig om in een hogere groep woorden te maken. Het alfabet, hè, noemen we dat. Want na ABC komt er nog veel meer. 26 letters. En met dat ABC is het moeilijkste vak en de meest ingewikkelde verhalen toch enigszins te begrijpen. ABC is nodig voor een eenvoudige man, voor een geleerde professor. Want wij die volwassen zijn geworden, bouwen nog altijd voort op A, B, C. Dat is het fundament. Een kind begint niet met de moeilijke woorden, het begint met de meest basale onderdelen. Om straks zelf te kunnen spreken en te communiceren. Je valt er altijd weer op terug. Ook al besef je het lang niet altijd dat je met die kennis uit groep 3 het vandaag de dag doet als architect. Of als aannemer, of wat dan ook. Nou, je zou die drie stukken, hè, waar het vanavond over gaat, die drie delen van de troost, ellende, verlossing en dankbaarheid, het ABC kunnen noemen van het christelijk geloof. Dit blijf je nodig hebben. Hier groei je niet bovenuit. Hier raak je niet in uitgeleerd. Straks gebruik ik het beeld van een kurkentrekker. Een kurkentrekker maakt dezelfde beweging, alleen hij gaat wel steeds dieper. Nou, zo is het ook in het leven van een christen. Hij kent zijn ellende. Hij weet wie hem verlost. En hij leidt een dankbaar leven voor die verlossing. Nou, dat is het ABC van de troost. Vandaar dat we ook heel eenvoudig nadenken over ellende, verlossing, dankbaarheid, die drie punten. U kunt het meelezen op de handout als u hem gepakt hebt. De inhoud van het leven uit de troost bestaat uit ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, gemeente, dat was wat, hè, afgelopen zondagavond. De inhoud van de troost, wat was het rijk, hè, wat was het diep, wat was het hoog en breed. We kunnen nauwelijks bevatten de liefde van Christus die daarin centraal stond. En over die troost gaat het vanavond opnieuw. We borduren er als het ware op voort. Want het gaat er niet om, gemeente, dat een christen deze troost bezit. Maar dat hij eruit leeft. Dat is een groot verschil. Kijk, je kunt miljonair zijn en een enorm fortuin op de bank hebben staan, maar als je er niet uit leeft, blijf je een arme sloeber. En je kunt een antieke vaas als een erfstuk gekregen hebben en neerzetten en ernaar kijken. Maar bezit is wat anders dan leven uit iets. Zo is het ook met die troost. Soms wordt het christelijk leven nog wel eens voorgesteld als van, ja, een christen die heeft troost ergens uit, haalt troost uit zijn geloof of zo. Bezit iets wat anderen niet bezitten. Maar dan zeg je het niet bijbels. Een christen leeft uit iets. Hij leeft uit de troost. Zo moet je die tweede vraag van de catechismus ook lezen. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? Het gaat dus niet om een bezit, om dat te analyseren, om dat te koesteren, maar het gaat om het leven eruit, van dag tot dag. Wat heb je dan nodig om royaal te leven uit die royale troost? Daarvoor heb je wetenschap nodig, zegt de catechismus. Weten. Wat is noodzakelijk om te weten? Weten, dat is niet alleen iets met je verstand bevatten of begrijpen. komt er wel bij natuurlijk. He, je verstand moet verlicht worden om te beseffen wat het is. Je zonde en Christus en de dankbaarheid. Maar het gaat om meer dan dat. Het is een hele goede keuze geweest van de opstellers van de catechismus om niet te schrijven wat moet u noodzakelijk ervaren om in deze troost te leven. Maar weten, geloofsinhoud moet niet in de eerste plaats gevoeld worden, maar geweten worden. Vandaar dat catechismus, let maar op, als we het later nog een paar keer horen, steeds vraagt, wat is nodig om te weten? Hoe weet je dat? Paulus zal later ook zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. Ervaart Paulus dan niets van het geloof in de Heer Jezus? Levert het dan geen ervaring op als je leeft uit de troost? Nou en of? Maar denk nog even aan het beeld van vorige week, van Rael, hè, van die kwal. Veel christenen zijn als kwallen, ze weten niet wat ze geloven, ze weten niet in wie ze geloven, wie Christus is, wat zonde is, wat een leven met Christus is. En vandaar de nadruk op het weten. En dan moet u niet zeggen, ja dat is historische kennis of zo. Dat onderscheid hebben wij later pas ingevoegd. Dit gaat om het geloofsweten. Zoals de Heer Jezus dat zelf bedoelt en zegt in Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Weten wie u bent. In die diepe geloofsband die wezenlijk is voor het weten. Nou, troost is dus weten. Leven uit het weten dat je zondig bent. Dat je verlost bent. En hoe je God voor zo'n verlossing dankbaar zult zijn. Wat de catechismus het doet, is de troost van zondag 1 eigenlijk uiteen halen. En misschien is dat een beetje verkeerd gezegd, maar vergelijk het maar met het beeld, wat ik ook op de handout heb gezet, dat beeld van dat witte licht. Hè? Als je wit licht door een prisma, is het geloof ik, ik ben geen scheikundig onderlegd, maar ik geloof dat het prisma heet. Wit licht door zo'n prisma laat vallen, wat gebeurt er dan? Dan ontstaan er verschillende kleurbanen. Eén kleur licht. En er ontstaan verschillende banen van licht. Nou, zo bedoelt de catechismus het. De troost uit vraag en antwoord 1 wordt opengebroken in 3 aspecten. 3 delen. 3 onderdelen. Misschien is dat wel het beste woord. Het zijn onderdelen van dat ene waar het om gaat. De troost. Het is geen schema. Het is geen trappenhuis. Zo van, je klimt van A naar B, naar C. Je bent de meest vergevorderde christen als je leeft in de dankbaarheid. En je de ellende achter je gelaten hebt. En nou ja, de verlossing, dat heb je ook wel onder de knie. Dat weet je nou langzamerhand ook wel. Nee, nu is het leven van de dankbaarheid aangebroken. Het is geen schema, het is geen stappenplan. Waarom niet? Wie zou als christen durven zeggen dat hij zijn ellende echt, helemaal, grondig en diep genoeg kent? Wie zou dat vanavond durven zeggen? Dat heb ik onder de knie. Nou weet ik zo langzamerhand wel hoe zondig ik ben, hoe ellendig ik ben. Ellende is geen verleden tijd voor een christen. Denk eens aan Romeinen 7. Romeinen 7 is niet de taal van iemand die nog niet tot geloof gekomen is. Maar het is de taal van Paulus. Die leeft uit de troost dat hij het eigendom is van Christus. En toch heeft hij het in Romeinen 7 over ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nog een voorbeeld uit de Bijbel. David, zoals toch een man naar Gods hart. Wat bidt hij in Psalm 19? Heere, reinig mij van de verborgen afdwalingen. Als je denkt dat je al je zonden in je leven ontdekt hebt, dan zijn er nog zoveel verborgen afdwalingen die je nog niet eens gesignaleerd hebt als zonde. Bidt u dat wel eens? Kijk, er zijn natuurlijk allemaal zonden die je tegenkomt in je leven, die je ook ontdekt, hè, als zodanig. Bijvoorbeeld door een preek, door een stuk uit de Bijbel. Maar bid je ook wel eens dit gebed: Heere, reinig mij van mijn verborgen afdwalingen, die ik niet als zonde zie, of nog niet zie, maar u wel. Psalm 51, bekend voorbeeld. David, na die grote zonde met Bathsheba, wat bidt hij? Heere, laat de grootheid van mijn kwaad zien. Niet alleen die ene zondige daad, maar laat mij maar zien dat ik in ongerechtigheid geboren ben. Dat dat eigenlijk al het begin was. Nou, gemeente, zonde en ellende. Je krijgt het niet onder de knie. Net zo min als dat tweede stuk trouwens, verlossing. Het zou toch hoogmoedig zijn als een christen zou zeggen: nou, preek over de Heer Jezus en vergevende liefde van de Heer Jezus, dat is iets wat ik al lang weet. Vertel mij over hoe ik als christen moet leven. Vertel mij praktisch wat het inhoudt om christen te zijn. Niet altijd over het kruis, over Golgotha. Dat is verleden tijd. Nee. Let u erop. De catechismus formuleert het daarom ook met nadruk zo, hè. Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende geweest zijn. Nee, hoe groot ze zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellenden verlost werd. Nee, verlost wordt. Nog steeds. Ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar zal zijn. Het is tegenwoordige tijd. Nou, die drie onderdelen die we vanmorgen, die we vanavond alleen maar inleiden, die komen in de catechismus aan de orde. Alle zondagen gaan over die troost, over die drie onderdelen van de troost. Iemand heeft een vraag en zegt: dominee, ik wacht eigenlijk op het antwoord wat nou precies de verhouding is tussen die drie onderdelen. Is het een willekeurige driedeling? Stel nou voor, hè, dat 100 jaar later iemand anders, een theoloog, een catechismus zou schrijven. Zou die dan een andere driedeling kunnen verzinnen? Zou die bijvoorbeeld de driedeling kunnen omwisselen, omgooien? Eerst verlossing, dan ellende, dan dankbaarheid. Of zou iemand de ellende weg kunnen laten? Nee, het is geen willekeurige driedeling. En jonge mensen, dit is ook niet zomaar uit het brein van een theoloog tevoorschijn gekomen. Daarom las ik ook Psalm 130. Want in Psalm 130 zie je precies deze driedeling naar voren komen. En hebt u wel eens het boek, de brief aan de gemeente van de Romeinen, gelezen? Daar zie je deze driedeling terugkomen. Eerst ellende, dan verlossing. Romeinen 3, 4, 5. Dankbaarheid. 6, 7, 8. Het is dus een heel bijbelse orde. Nou, laten we eerst maar naar het eerste woordje gaan. Het woordje wat ons het minst aanspreekt, denk ik. Ellende. Waarom staat dat voorop? Is dat zomaar? Nee. Een kind kan vanavond begrijpen dat als je ziek bent, dat je dan naar de dokter gaat en niet eerder. Je hebt de medicijnmeester niet nodig, zegt Jezus, als je niet weet dat je ziek bent. Wat moet je noodzakelijk weten om in deze troost te leven en te sterven? Nou, in de eerste plaats, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. We moeten goed lezen wat er staat. Niet hoe diep, niet hoe verschrikkelijk, maar hoe groot. Iemand kan hele referaten houden over zonde, over zijn eigen zonde, kan breed uitmeten over de menselijke verdorvenheid. Maar het zit hem in of u weet hoe groot uw zonden en ellende zijn. Dat is Bijbels, Psalm 51. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Waarom moet dat nou eerst? Waarom is dat eerst? Denk eens aan een naald en een draad. Om iets aan elkaar te zetten wat stuk is, heb je eerst een naald nodig. En de naald gaat voorop en de draad die volgt. De naald doet pijn, de draad die heelt. Maar zonder naald heeft de draad geen effect. Eschine gebruikt dat beeld voor de verhouding tussen de prediking van de wet en van het evangelie. Dus het aanwijzen van de zonde en het aanwijzen van de verlosser. Beide zijn nodig, maar je kunt ze niet omdraaien. Heeft Christus waarde voor je gekregen, ja? Nou, dan heb je iets leren zien, iets gezien van de grootheid van je kwaad. Zo doet de Heer Jezus het als hij mensen onder handen neemt. Denk eens aan de Samaritaanse vrouw, dat gesprek bij de bron. Wat doet de Heer Jezus? Hij zegt, haal je man eens. Ik heb geen man. Nee, dat klopt, zegt de Heer Jezus. De man die je nu hebt, is je man niet. En je hebt al zoveel mannen gehad. Wat doet de Heer Jezus? Hij ontdekt haar aan een concrete zonde. En dat ontdekkend onderwijs brengt die vrouw uiteindelijk tot de belijdenis. Dit is de profeet, dit is de Messias, dit is de zaligmaker. Het is pijnlijk, ontdekking, maar wel nodig. Wat heb je aan een dokter waar je naartoe gaat omdat je iets voelt aan je lichaam wat niet goed is? Je voelt een bobbeltje, je voelt pijn en je gaat naar de dokter en je vraagt aan de dokter. Dokter, wilt u alstublieft zo zacht mogelijke woorden spreken? Wilt u het alstublieft niet zo scherp zeggen? Draai er maar een beetje omheen, dokter. Vraag je dat aan de dokter? Dokter, wat is er aan de hand? Vertel mij wat de kwaal is. Ik voel iets wat niet goed is. Laat mij zien wat eraan mankeert. Zo neemt Christus mensen onder handen. En zo werkt de Heilige Geest op de Heer Jezus Christus aan. We kunnen er niet overheen stappen. Want wat moet je met Jezus? Zonder zonde. Dominee van Sliedrecht, de oude hervormde dominee van Sliedrecht, zegt in een preek over dit gedeelte: we hoeven niet de maat van de zonde op te geven, maar ervaren we iets van het onpeilbaar diepe. Dat je er eigenlijk niet bij kunt hoe diep je gevallen bent. En breng dat je bij Christus. Er staat nog iets bij, hè? Zonden en ellenden. Waarom dubbelop? Nog een keer extra. Nou, zonden, dat zijn concrete dingen, concrete daden. Ellende, dat is de oorsprong van alles. Dat ik steel, dat ik lieg. Dat ik overspel bedrijf, dat ik vloek, dat ik iets doe wat haaks staat op Gods wet, komt voort uit het feit dat ik ellendig eraan toe ben. Hoe groot zijn mijn zonden en ellenden? David, Psalm 51, net genoemd, die vraagt daarna door, hè? Die bidt daarom. Heere, laat mij de grootheid van mijn kwaad zien. Ik weet dat ik een zonde bedreven heb. Het komt ergens vandaan. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen dat ik een vrouw zie en dat ik gek op haar word en dat ik met haar het bed deel. Het komt ergens vandaan. Waar vandaan, David? Ik ben in ongerechtigheid ontvangen en geboren. Christen, vanavond in de kerk, weet je hoe groot je zonden en ellende zijn? Nog een keer, voordat ik u in verwarring breng. Niet dat u kunt opnoemen, breed kunt uitmeten wat het allemaal inhoudt. een prachtig referaat kunt houden voor Gods aangezicht of voor een medegemeentelid. Maar misschien juist wel dat u met stomheid geslagen bent, omdat u beseft hoe groot het is. Het is eigenlijk te groot om op te noemen. Maar, zegt iemand, je bereikt toch wel een punt waar je doorheen gaat. En ik heb ook altijd geleerd in de preken die ik gehoord heb, dat je dat punt moet bereiken. Het moet er diep doorgaan met de mens. Zo diep, ja, dat je eigenlijk verloren gaat. Is dat bijbels? Kijk, in het leven van Paulus, u weet hoe die tot stilstand kwam, hè, Paulus? Hij was voor zijn bekering onberispelijk, mankeerde niets aan. Geen ellende. Paulus was een verlost man. En wat gebeurt er als de Heer hem stilzet? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saulus valt op de grond. Na 3 dagen wordt hij ziende. Wat hij daar meegemaakt heeft, we weten het niet. 1 ding weet ik wel. Dat hoe langer de Heer Jezus hem op de leerschool nam, hoe dieper hij zijn zonden ging zien. U zegt, hoe kunt u dat weten? Een van de laatste brieven die Paulus geschreven heeft, die aan Timotheus. Daarin noemt hij zichzelf de grootste van de zondaren. Dat zegt hij niet als nieuwgeboren kind van God. Maar dat zegt hij als, nou mag ik het maar zo zeggen, als doorgeleid christen, als geoefend kind van God. Ik ben de grootste van de zondaren. Er heeft blijkbaar een verdieping plaatsgevonden. En als je onderzoek doet naar Paulus spreken, dat is trouwens minimaal, maar Paulus spreken over zichzelf, dan merk je een ontwikkeling in het spreken over zichzelf. Hij spreekt niet minder over zijn zondaar zijn, hoe ouder en volwassener hij wordt, hoe meer hij leert van Christus, maar steeds dieper. Ik ben de grootste van de zondaren. Moet je een punt bereiken? Nou, als u het hebt over een punt, hoe groot moet je zonde en ellende zijn? Zo groot, dat je niet meer zonder zaligmaker kunt. Dat je vanavond zegt, Heere, ik kan niet meer zonder u. Denk eens aan Zacchaeus. Zet Zacchaeus naast Paulus en zie de verschillen. Heeft Zacchaeus een punt doorgemaakt? Ging het er zo diep door met Zacchaeus, dat hij toen geschikt werd voor Jezus? Ach wel nee. Weet u, zo ongeschikt als u bent, bent u geschikt voor de Heer Jezus. U moet niet denken dat u zich geschikt maakt door u ellendig te voelen of door veel zonden te zien. Wat is je geschiktheid voor de zaligmaker? Je ongeschiktheid. Ook je ongeschiktheid om de diepte van je zonde te zien en te belijden. Christen is aan het woord en hij zegt, mijn troost is dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Een jongere zegt vanavond, dominee, daar begrijp ik niks van. Waarom is dat troost? Hoe groot je zonden en ellende zijn, dat is toch geen troost? Daar word je toch wanhopig van? Als je zonde ziet in je leven, als je ellende ziet in je leven. Als iemand naar de dokter gaat, hè, met pijn. En de dokter wijst het aan. Meneer, ik vrees het ergste. Ga naar het ziekenhuis en laat scans maken en die scans die laten zien aan die persoon, het zit helemaal mis. Nou, ben je dan wanhopig of niet? En toch, wat als die dokter nou niets zou zeggen? En zou zeggen, nou maakt u zich geen zorgen, meneer. Het zal wel meevallen, hier hebt u wat medicijnen. Nee, als die dokter eerlijk is en de vinger bij de zere plek legt en eerlijk analyseert wat er aan de hand is, dan is dat uiteindelijk het middel om de troost, om de genezing, als het mogelijk is althans, in gang te zetten. En dan zeg je achteraf, wat een wonder dat ik op tijd bij de dokter was. Die dokter met zijn scherpe analyse, die heeft mij uiteindelijk in een heel traject doen belanden. Van de straling misschien wel. Maar ik ben genezen verklaard. Ja, ik weet heel goed dat dat niet altijd opgaat als het gaat om een ernstige ziekte. Maar dat is nou het verschil met de zonde. De zonde is een kwaal waartegen niets opgewassen is behalve Christus. En dat brengt me bij de tweede gedachte, verlossing. En dan zien we ook dat die drie stukken alles met elkaar te maken hebben. Kijk, als je de zonde gaat verzelfstandigen, gaat loskoppelen van de troost, dan wordt het een sombere bedoeling, een wanhopige zaak, een ellendige bedoeling. Maar het is nodig om de troost te laten schitteren. Hoe word je verlost van je zonden en ellende? Ja, ziet u hoe het ze staat? Je kunt je er zelf niet van verlossen. Kom je erachter? Een van de profeten zegt, zal een luipaard zijn vlekken veranderen? Zal een moorman zijn huid veranderen? Ooit in de wereld meegemaakt dat iemand die als donkere kleurling geboren is, zijn huid verandert in een blanke huid? Is toch onmogelijk? Zo onmogelijk is het, zegt een van de profeten, dat iemand die in zonden geboren is, zichzelf vrijmaakt van de zonde. Nou, er zitten hier vast mensen vanavond in de kerk. Jongeren misschien wel, die bepaalde mate van ontdekking in hun leven hebben. Bepaalde zonden ontdek je. Je probeert er van af te komen. Lukt het? Nou, laten we zeggen dat het gelukt is. Eén zonde heb je buiten de deur kunnen houden. En er komen drie andere voor terug. Komt dat? Omdat je verlost wordt. Dat doet dus iemand anders. En gemeente, hierin ligt het onderscheid met alle andere wereldgodsdiensten. Er was eens een Chinese christen die vertelde aan anderen hoe hij verlost was van de bijgelovigheid van de godsdienst waarin hij verstrikt zat. Hij vertelde het volgende verhaal. Hij zegt, ik was in een diepe put gevallen. En onder in die put riep ik om hulp. En uiteindelijk kwam er iemand die zijn hoofd over de rand stak. Het was Confucius, een Chinese wijsgeer. En die Chinese wijsgeer zei tegen mij, mijn leerling, mijn discipel, als u nou geluisterd had naar mijn lessen, was u hier niet ingekomen. En ik riep naar omhoog en zei, wat heb ik eraan? Vertel mij hoe ik hieruit kom. Maar Confucius trok zich terug en wandelde verder. En hij liet mij een wanhoop achter. Toen stak er opnieuw iemand zijn hoofd over de rand van de put. Het was Boeddha. En Boeddha kruiste zijn armen en zei, mijn zoon, mediteer. Mediteer totdat u in het oneindige niets bent gekomen. En u zult ontdekken dat u verlost bent. Wat heb ik eraan? Riep die Chinees. Wat heb ik er op dit moment aan? Haal mij uit deze put, uit deze ellende. Maar Boeddha vervolgde zijn weg. Vervolgens kwam er nog iemand. Dat is Mohammed. Hij naderde de rand van de put en hij zei, man, wat zit je daar? Waar ben je bang? Het is de wil van Allah. Berust nou maar in de wil van Allah. Zeg de geloofsbelijdenis op, tot je erbij neervalt. Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. En ga dan onder. En als je sterft, zal het paradijs je beloning zijn. Maar de Chinezen riep, wat heb ik eraan op dit moment? Ik zit in deze put en ik kan me niet verlossen. Toen klonk een stem van boven. Mijn zoon. En ik zag het gezicht van iemand die mij aankeek en wiens ogen zo vriendelijk stonden. Die mij niet iets opdroeg. Die mij niets beval. Maar die in de put afdaalde. En mij op zijn schouders nam. En mij naar boven hees. En mijn voeten vastzette. Hij verloste mij. Terwijl ik niets kon doen. En hij zei, volg mij. En ik zal je voortaan leiden. Daarom werd ik een christen. Zei de Chinees. Ik kon mijzelf niet verlossen. Ik werd verlost. Gemeente, is dat je levensbelijdenis? Christus heeft geen zonde gekend of gedaan, maar is voor mij tot zonde geworden. Hij daalde af in die nare, enge put van mijn bestaan. En hij verloste mij. Dat is Psalm 130, hè? Uit de diepte roep ik tot u, o God. Verlos mij. Wat hoor je dan? Doe je best. Bid veel. Wees ernstig. Leef voorbeeldig. Is dat het evangelie? Maar bij u is vergeving. Dat is het evangelie. Maar, dat is een tegenstelling, hè? Tegenover die wanhopige toestand van jouw bestaan. Tegenover dat hopeloos proberen om je leven nou eens eindelijk geestelijk op de rit te krijgen. Zegt het woord vanavond, maar bij hem is vergeving. Veel vergeving. Ziet u, gemeente, dat woordje maar van Psalm 130 een streep haalt door al mijn pogingen om mijzelf te verlossen. Ik kan mij alleen maar laten zaligen. De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor jij vanavond zalig, gered kunt worden. En die naam is de naam van de Heer Jezus. De Christus zegt vanavond, in hem ligt mijn troost. Begrijp je nou dat de kennis van zonde geen troosteloze bedoeling is? De kennis van mijn zonde laat mij zien dat ik aangewezen ben op de ander. Kijk, en daarom gaat dat proces ook door in het leven van een christen. Ik word voortdurend geconfronteerd met wie ik ben. Ik ga dingen ontdekken in mijn leven die ik voorheen niet als zonde zag. Dat praten over anderen. Waarvan ik dacht, nou ja, dat kan toch wel. Wat is daar nou erg aan? Dat zonde is. En dat sjoemelen met de invulling van mijn vrije tijd. God wat en de wereld wat. Dat zonde is. Ik ben aangewezen op een ander helemaal. Zeg je het vanavond na. Dit is mijn troost. Dit is mijn troost. Hoe ik van zo'n ellende, zo'n bergzonde verlost wordt. Gode zij dank, ik hoef geen spaarkaart vol te sparen met allemaal geestelijke ervaringen voordat Christus naar mij omziet. Maar Christus ziet naar mij om midden in de nood van mijn bestaan. Hij ziet zelfs naar mij om als ik niets van mijn nood ervaar. Denk eens aan Zacchaeus. Die man die daar boven in die boom zit. En laten we alsjeblieft niets inlezen in die geschiedenis. Wat er niet staat. Ja, maar dominee heeft toch wel zijn zonde gezien, ja en of? En of hij zijn zonde gezien heeft. Kijk maar wat hij doet met zijn geld. Waar hij zo aan vast zat. Hij geeft het terug. Vierdubbel terug. Christus onderwijst. In zonde. In verlossing. En denk eens aan Levi. Ja, we kunnen er heel mooie verhalen van maken. Heel indrukwekkende bekeringsverhalen die helemaal niet in de Bijbel staan. He, Levi die zijn geld nat gemaakt heeft met de tranen van berouw en zo. Staat er niet. Levi zat vast in de zonde. En Jezus komt zijn bestaan binnen. Op een dag. En hij zegt, volg mij. Nou, en reken er maar op dat de Heer Jezus hem heeft geleerd wat zonde is. In de navolging van hem. Vanavond stapt hij zo uw bestaan binnen, mag ik het zo zeggen. Zo onvoorbereid, hè. U had zich beter willen voorbereiden op deze dienst. En Christus stapt uw bestaan binnen. En zegt, hier ben ik. Ik ben het antwoord op al dat zwoegen en strijden en presteren en geestelijk proberen te worden. Ik ben het. Ik ben uw heil alleen. Zo worden kinderen van God op verschillende manieren geleid. Zet Saulus vanavond naast Timotheus. En je ziet de verschillen. Timotheus, kun jij een punt aanwijzen waarop je hebt gezegd, nou weet ik mijn zonde en ellende genoeg om bij de Heer Jezus te komen? Oh, Timotheus zou helemaal ontdaan zijn van zo'n vraag. Hij zou tegen de muur slaan. Ik kan geen dag opnoemen, ik kan geen punt opnoemen, ik kan geen uur, geen moment, geen preek opnoemen. Ik weet één ding. Dat ik van kindsbeen af onderwezen ben in de schriften, die mij wijs hebben gemaakt tot zaligheid, waardoor ik heb leren zien dat er in de Heer Jezus leven en redding is. Paulus, vertel jij eens. Wat heb jij meegemaakt? Oh, ik kan de dag nog noemen. De minuut waarop hij mijn bestaan binnenkwam. Het was gedaan met Saulus. Nou, misschien zitten ze hier wel. Saulus en Timotheus. Zo verschillend. En toch als ze elkaar ontmoeten en elkaar niet te maat gaan nemen, ontmoeten ze elkaar als verloste zondaar. En gemeente, daar is de erkenning. Daar is de erkenning in alle verscheidenheid. Dat een christen een verloste zondaar is. Die roemt in genade alleen. En die deze troost niet bezit, maar eruit leeft. Dat de Heer Jezus mijn borg is. Mijn paasvorst. Mijn biddende hogepriester. Mijn koning. En mijn profeet. Ellende. Verlossing. Tot slot. Dankbaarheid. Ja, dat hoort er helemaal bij. Want dat derde gedeelte van die troost is eigenlijk de proef op de som. Wie niet dankbaar is, is niet verlost. En heeft nooit zijn ellende geproefd. Wat is dat dankbaarheid? Nou, let u er eerst op hoe de catechismus het formuleert. Er staat niet ten derde hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn. He, zo wordt er nog wel eens voorgesteld. De Heer Jezus heeft veel gedaan, heeft alles gedaan voor mij. Ja, en nu moet ik wat terug gaan doen. He, het leven van de navolging, dat is mijn zaak. Mijn opdracht. Calvijn heeft eens gezegd, heel treffend, dat Christus gestorven is en dat vanuit zijn offerande de weldaden van rechtvaardiging en heiliging voortkomen. Daarmee bedoelde hij, wat en wie heb je nodig voor het leven van de dankbaarheid? Christus. Dankbaarheid is niet iets wat ik moet gaan doen. Ik zal het zijn. Als ik van zo grote ellende en zonde verlost ben. Het is wel goed om dat goed te onderstrepen, hè? Want als ik me niet vergis is dat best wel een beetje een ondergeschoven kindje, hè? In onze gezindte. Als ik het mis heb moet ik het zeggen, hoor. Dankbaarheid. We kunnen heel veel zeggen over ellende. Misschien iets minder over verlossing. En ja, dat laatste, daar komen we nauwelijks aan toe. Komt dat? Dat is toch het doel, gemeente, van de verlossing van een christen? Getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht om te verkondigen de deugden van hem die mij geroepen heeft uit de duisternis. Dat was het doel van de verlossing. Hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. En die dankbaarheid als een vrucht vanuit Christus kan ook alleen maar gestalte krijgen in een leven met Christus. Want alles wat buiten Christus plaatsvindt, dat is eigen werk. Dan ga ik zelf aan de slag. De Bijbel vergelijkt dankbaarheid, het leven van de dankbaarheid, wel met sterven en opstaan. Die twee dingen. Wie in gemeenschap met Christus leeft, die sterft aan zichzelf en die staat tegelijk op. Er gebeuren twee dingen in de navolging van Christus. Dat is dat je de smart over de zonde des te dieper leert zien. Je sterft aan jezelf, aan je ego. En de geest van Christus, die leert je hoe langer hoe meer te leven uit Christus. Kijk, daar komt die vreugde in God vandaan. Daar komt dat hartelijke voornemen vandaan om God lief te hebben. En daar komt het oog hebben voor de naaste vandaan. Dat is geen vrucht van jezelf. Het komt voort uit Christus, door zijn Heilige Geest. Waarom zeg ik dat erbij? Dat de dankbaarheid ook alles te maken heeft met een stervend leven. Dankbaarheid is geen triomfantelijk iets. Ik heb een citaat van Thomas Watson op de handout gezet. Een gebroken hart is de beste fluit om Gods lof te doen zingen. Een gebroken hart, verslagen vanwege zichzelf. Hopend op Gods genade, dat is de beste fluit om Gods lof te doen zingen. Want houd je klein bij de grond, laag en nederig en afhankelijk en toch zo groot sprekend van hem. Heer Jezus Christus is mij geworden. Wijsheid van God tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Het is net als met een bron water. Wie dorst heeft, die erachter komt dat je water nodig hebt, die gaat naar de bron toe. Kennis van ellende leidt je tot de bron van het water. Kennis van de verlossing, die opent die bron van het water. En het leven van de dankbaarheid, dat is eruit putten. Putten uit de fontein van het water. Leven uit Christus. Gemeente, mag ik de spiegel voorhouden voor ons allemaal? Is er een hartelijk verlangen om hem boven alles lief te hebben? Kun je niet ontkennen dat er een verandering heeft plaatsgevonden in je leven? Ik vraag vanmorgen, vanavond niet, kun je aanwijzen welke preek ervoor heeft gezorgd? Maar laat ik het nou eens zo vragen vanavond. Als je nou hier 5 jaar in de kerk zit. Of 3 jaar. Of 1 jaar. Of 15 jaar. Of nog langer. Wat is er dan gebeurd? Is er wat veranderd in je leven? En wat dan? Herken je iets van deze troost? Zeg je het na? Ja, onder de preek heb ik mijn zonde en ellende leren zien, maar ook de verlossing in Christus. En ben ik ook aangespoord tot een heilig leven. Is er een hartelijk verlangen om van nu voortaan in waarachtige dankbaarheid jegens God en de naaste te leven? Dan is de cirkel rond. Dan is de troost compleet. Hierin kun je leven en hierbij kun je sterven. Zeg je amen vanavond. Waar moet ik amen op zeggen, dominee? Zeg je amen op het feit dat jij de eeuwige toorn van God verdiend hebt. Zeg je ook amen dat hij voor jou die straf op de toorn van God gedragen heeft. En zeg je ook amen op de wetenschap dat zijn, dat jouw hart voor eeuwig hem tot zijn koning kiest. Waarom? Gij hebt mij niet uitverkoren, zegt Jezus tegen zijn discipelen, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld dat u heen zou gaan en veel vrucht zou dragen. Het ligt zo vast, gemeente, in Christus, in zijn werk, in zijn voorbeden, in zijn offerand. Als er vanavond nou iemand is die met meer krediet en met meer vertrouwen en met meer overgave aan Christus deze kerk verlaat, dan is deze dienst gezegend geweest. Want dat is het doel. Christus alleen. Dat ik van hem ben en dat hij van mij is door het geloof. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en evengoed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Amen. Zullen we het samen zingen? Psalm 25, het zesde vers. Psalm 25, vers 6. We samen danken. Heere, eerbiedig danken wij uw heerlijke naam dat u ons vanavond in aanraking bracht met de wet en het evangelie, met onze zonde en uw verlossing en het leven van de dankbaarheid wat daaruit voortvloeit. En alles leren wij aan de voet van het kruis. Daar zien wij hoe diep wij gevallen zijn. Daar zien wij hoe diep uw liefde ging. En van daaruit krijgen we de diepste motivatie om tot eer van u te leven. Houd hoog uw kruis voor ons verduisterend oog. Heere, laat dat het licht zijn wat ons gebroken bestaan verlicht. Houd ons staande, Heere, ook als we misschien ons focussen op één deel van die drie delen en we het zicht op Christus missen. Laat ons zien dat we het ene niet van het andere kunnen losmaken, maar dat u deze drie onderdelen als één geheel ons geeft. Eén troost in leven en sterven, dat ik niet meer van mijzelf ben, maar het eigendom van u, die mij kocht met zijn dierbaar bloed. Heren, we mogen u bidden, of we dat belijden mogen, mogen nazeggen, mogen weten. Werk door, Heren, met uw Heilige Geest in onze gemeente. En laat het leven gevonden worden in ons leven. Dat we niet leven voor het hier en nu, maar weten, het beste komt nog. Het beste deel bewaart u voor het laatst. Houd ons nederig en klein, opdat wij behoeftig genoeg zijn om uw genade voor het eerst en opnieuw te benodigen. Ga met ons mee als we naar huis gaan en een nieuwe week aanbreekt. U weet wat er op ons afkomt. Aan zorg, aan blijdschap. Neem ons bij de hand en laat het ons verlangen zijn en het ook in praktijk gebracht worden om de dag niet zonder u te beginnen. Want wat zijn wij zonder u? Wil ons aanstaande zondag weer samenbrengen om zo van kracht tot kracht voor te gaan tot wij voor God verschijnen in Sion. En laat dat, Heere, te midden van alle ellende in deze wereld het hoopvolle perspectief zijn wat ons op de been houdt en wat ons niet alleen in angst doet neerzinken. Dat u gereed staat om te komen en dat het heen gaat naar de jongste dag die u naar uw eigen belofte in vervulling zal laten gaan. Heere, hoor ons bidden en danken en zie ons aan in uw Zoon, Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. Zullen wij tot slot zingen op Psalm 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56 vers 6. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.